Fijn dat we vanavond hier rondom het woord van God samen mogen komen. En ik zie hier verschillende bekende gezichten. De andere zie ik voor het eerst. Ik zal kort even iets over mezelf vertellen. Vooral ook omdat wij drie avonden samen hopen te komen. Dus we hebben drie thema's. En ik kom dus uit de Alblasserwaard. En ik ben getrouwd. Ik heb het voorrecht om vier kinderen te mogen hebben. Ruben, Maria, Sarah en Ezra. En ik heb in Utrecht heb ik theologie gestudeerd en ik heb uiteindelijk mij verdiept in de heiligingsleer van André Murray. Nou, ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. De ouderen hebben er wel van gehoord. De jongeren lezen tegenwoordig denk ik wat andere boeken. Maar André Murray is een predikant geweest uit Zuid-Afrika. Heeft daar een opwekking gehad. En dat is een thema die eigenlijk me al jaren bezighoudt. Van, zou God ook in deze tijd iets van opwekking en herleving willen geven? En de thema's die we gaan behandelen, die hebben daar ook eigenlijk wel mee te maken. Dat we, uiteindelijk verlang ik er ook naar dat de Heere het ook zal gebruiken, dat we iets van persoonlijke opwekking mogen ervaren de komende lezingen die we met elkaar mogen hebben. Nou, ik ben zelf betrokken bij Stichting Haardkraai. Hier staan een aantal websites, dat kan je allemaal vergeten. Maar we hebben uiteindelijk een hartekreet voor de christenen in deze tijd. En daar gaat het vanavond ook wel een beetje over. Hè? We leven in een tijd waarin, hoe moet ik het zeggen, soms er een half evangelie wordt verkondigd. En waardoor uiteindelijk ook mensen niet geestelijk groeien. En de thema's die we vanavond behandelen hebben ook alles te maken met een boek wat ik geschreven heb. Basislessen geestelijke groei. En dan zie je hier ook een aantal thema's staan met Christus gekruisigd, met Christus opgestaan en met Christus gezeten in de hemel. En ik heb het hier nog even voor jullie op een rijtje gezet. Dus we gaan vanavond nadenken over geestelijke karaktervorming. Wat betekent het nou dat we met Christus gekruisigd zijn? En dan de volgende keer over geestelijke groei. Wat betekent het nou om met Christus te zijn opgestaan? Dat zijn opstandingskracht in ons is. En dan nog een avond over geestelijke strijd. Goed, ik wil met jullie eerst lezen uit Matteüs 16. We gaan best wel her en der de Bijbel opslaan. En dan beginnen we eigenlijk even met woorden van de Heer Jezus. Matteüs 16, vers 1 tot en met 3. En de fariseeën en de schriftgeleerden die komen dan op een gegeven ogenblik bij de Heer Jezus om hem te verzoeken. En dan zegt de Heer Jezus in vers 3. Hypocrieten, huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden. Nou, sommige boeren die kunnen heel goed de lucht duiden. Hè, en als het een mooie rode lucht is, dan weten ze precies van oké, ik moet nog niet gaan maaien of wel gaan maaien. Of wel of niet gaan zaaien. Maar de Heer Jezus leert ons hier hoe belangrijk het is dat wij ook met elkaar de tekenen van de tijd onderscheiden. En ik denk dat wij met elkaar ook echt in het laatste van de laatste dagen leven. En of we nou wel of niet in een opname van de gemeente geloven. De Bijbel spreekt in de Thessalonicenzenbrief over het geheim van de wetteloosheid. Nou, of dat straks in de tijd van de grote verdrukking zal zijn. In ieder geval zie ik op dit ogenblik dat wij in een tijd leven waar het wel lijkt dat die wetteloosheid steeds sterker wordt. En de Heer Jezus die heeft gezegd bij die tekenen der tijden, pas op dat niemand u misleidt. Matteüs 24. Drie keer zegt de Heer Jezus dat. Pas op dat je niet misleidt. En dan moet je eens kijken. Blader even met mij naar Matteüs 24. Naar vers Matteüs 24 vers 12. In vers 11 zegt de Heer Jezus voor de derde keer. En er zullen veel valse profeten opstaan. En zullen er vele misleiden. Nou, de Heer Jezus heeft daarnet gesproken over oorlogen. Heel frappant ook, even 7, besmettelijke ziekte. Ik hoor net in de auto, dat hebben jullie nog niet gehoord, maar dat we geen handen meer mogen schudden, heeft onze premier net gezegd. Dat is ook verboden nu, dat mag ook niet meer. Maar we leven in een tijd van besmettelijke ziekte en aardbevingen in verscheiden plaatsen. En dan staat er in vers 11, en er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. En dan is de vraag, hoe kan je die misleiding herkennen? Dat is denk ik heel belangrijk als Jezus ervoor waarschuwt. En dan begint er Jezus gelijk met, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Ik denk dat je misleiding daaraan kan herkennen dat alle prediking, alle woordverkondiging die leidt tot wetteloosheid, dat is misleidend. Want de Heer heeft ons zijn richtlijnen gegeven. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En wat zien we nou in deze tijd? En dat zegt ook Paulus in de Thessalonicenzenbrief, dat velen de liefde tot de waarheid niet meer aannemen. Dat men dit niet meer als gezaghebbend beschouwt, dat dit het woord van God is. En we laten het woord los en we zien waar het ons brengt. We leven in een samenleving waarin Gods woord weg moet uit de grondwet, uit allerlei vergaderzalen, ook in de gemeente enzovoort. En het gevolg van die wetteloosheid is dat de liefde van velen zal verkillen. Liefdeloosheid, hè? Eigenlijk, de Bijbel zegt van ja, in de laatste dagen zullen mensen liefhebbers zijn van zichzelf. 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dus in deze eindtijd zien wij dat het bij heel veel mensen draait allemaal om zichzelf. Ik moet in mijn behoeften bevredigd worden. Ik moet in mijn huwelijk, moet mijn vrouw naar mijn pijpen dansen. Of mijn man moet naar mijn pijpen dansen. Terwijl de Bijbelse boodschap is van agape liefde, dat wij ons leven afleggen ter wille van de ander. Als Jezus een werkelijkheid wordt in ons leven, draait dit niet meer om onszelf. Maar dan gaat het om de Heer Jezus. En daar gaat vanavond de boodschap over. We leven in een tijd waarin heel veel egoïsme is. Waar heel veel liefde voor zichzelf is. Maar het is allemaal het gevolg van het loslaten van Gods woord. Ook in kerken. Waar het woord van God niet meer gezaghebbend is op alle terreinen van het leven. Dan zeggen we, ja, kijk, het staat er wel. Maar ja, dan moet je zo en zo en zo lezen. En dan gaan we zonden, die vroeger nog zonden waren, nu geen zonden meer noemen. Dan zeggen we, ja, maar dat was in die tijd. Dat is ouderwets. Maar het gevolg is dat er wetteloosheid komt en dat de liefde van velen verkilt. Nou, dat lezen wij eigenlijk ook in 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 5. Waar er een gedaante van godsvrucht kan zijn. Dus er is wel buitenkant. Maar van binnen is er geen leven. Nou, en dat is echt mijn verlangen. Dat is ook de hartekreet die God heel sterk ook op mijn hart legt. Dat we in deze tijd elkaar moeten opwekken. Geestelijk leven begint aan de binnenkant van ons hart. Daar waar we wedergeboren worden. Daar waar we een persoonlijke relatie met de Heer Jezus krijgen. En dat gaat aan de buitenkant, gaat dat naar buiten komen. Van binnen naar buiten. De farizeeën en de schriftgeleerden, de Heer Jezus heeft heel sterk gewaarschuwd in Matthäus 23, in vers 27. Matthäus 23, vers 27. Wee u schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bent als witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. De Heer Jezus, die heeft benadrukt dat geestelijk leven, ware godsdienst, begint aan de binnenkant van ons hart. En die komt naar buiten, wordt het zichtbaar, maar de farizeeën en de schriftgeleerden, die zagen er van de buitenkant heel mooi uit, maar van binnen was daar wetteloosheid. Dus zelfs als we in de kerk kunnen zitten en twee keer naar de kerk kunnen gaan, kan dat toch wetteloosheid zijn. Dat zien we hier ook bij de farizeeën en de schriftgeleerden. Nou, je leest in het Oude Testament dat op een gegeven ogenblik het volk Israël ook het spoor bijster is. En de tijden van de richteren. En dan staat er, een ieder deed wat goed was naar zijn eigen inzicht. En dan staat er dat Samuel die wordt dan geboren, 1 Samuel 3. En dan staat er, er was geen openbaar gezicht meer in die dagen. Er was geen woord van God meer. Het woord van de Heer was schaars in die dagen. En dan richt God toch weer een Samuel op om het volk Israël terug te brengen naar God en naar de Torah. Nou, wij leven in een tijd waar we aan de ene kant zien dat het best wel duister is. Kerken worden gesloten. Kinderen of kleinkinderen haken af omdat ze misschien moedeloos zijn geworden, wat ze in de kerk hebben gezien. Ik weet niet wat de redenen zijn. En toch is daar een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Ook in deze tijd. Vorige week hebben wij samen met OMF een missieconferentie gehad met 75 jongeren. En op zondagmorgen werd er een boodschap gehouden over het prijskaartje van de grote opdracht. En mijn broer Peter, die woont in Limburg, helemaal in Maastricht, bij een evangelisatieproject, en die sprak. En die sloot af met een verhaal over iets wat gebeurde in 1850 in Engeland onder dokter Alexander Duff. Dat was een zendeling in India en die kwam op 70-jarige leeftijd terug van India. Die had jarenlang daar gewerkt onder de ongelovigen in India. En die man die sprak de zendingsconferentie toe. En met dat hij die zendingsconferentie in Engeland toesprak, kreeg hij een beroerte en zakte hij achter de katheder in elkaar. En er waren een paar doktoren en die zegt: u kan niet verder met spreken. Hij zegt: nee, maar ik heb mijn oproep nog niet gedaan om jongelui op te roepen om uit te gaan en om de grote opdracht te vervullen en het evangelie te verkondigen. Nee, u bent te slecht eraan toe om nog die oproep te doen voor die grote opdracht. En hij smeekt, hij zegt: alsjeblieft, ik kan hier niet weg. Anders moet ik straks zelf weer terug naar India. Ik moet die oproep doen. En op een gegeven ogenblik hebben ze hem opgericht. En met twee man, zoals Aaron en Hur, hebben ze hem daar voor de katheder gezet. En toen zei dokter Duff, hij zegt: toen koningin Victoria jonge mannen opriep voor de strijd om oorlog te voeren, toen gaven heel veel ouders hun zonen ter beschikking. En heel veel jongelui stonden op om die grote opdracht te gaan vervullen. Hij zegt: en nu is hier de koning der koningen die door mij heen jullie jonge mensen oproept dat de nood groot is en de arbeiders weinig en dat mensen verloren gaan zonder het evangelie. En hij deed die oproep en toen kwamen daar tientallen jongeren kwamen daar naar voren en die gaven hun hart aan de Heer. En mijn broer die sloot daar vorige week mee af en Gods geest kwam zo daar in het diakoneshuis in Amerongen, waar we nou ook onze bediening mogen hebben. Dan kwam Gods geest zo krachtig in naar voren. En wel 40 jonge mensen stonden op. En die zeiden: wij zijn bereid als God ons roept om te gaan. Dus het is niet alleen maar donker in deze tijd. Ik wil jullie bemoedigen. God werkt ook onder de jongere generatie. En soms wil de Heer ons oefenen in gebed en in vertrouwen. Dat we bidden voor ons nageslacht. Maar de nood van deze eindtijd is wel dat mensen soms zo met zichzelf bezig zijn. Met dat zelfgerichte leven. En daar moeten we wel voor blijven waken. Daar moeten we voor blijven bidden. Nou, ik heb hier een boek van Bonhoeffer. En Bonhoeffer was een profeet. Dat was een man van God die een boodschap had in zijn tijd. In de Tweede Wereldoorlog, daar weten we dat Hitler, met verschrikkelijke voorwenselen uiteindelijk zijn rijk probeerde te vergroten. Maar dat was allemaal in het naam van christendom. We hebben het wel gehoord, denk ik. Maar op de koppelriemen van die soldaten stond God met ons. Dus God met ons. Dus wat kunnen mensen soms niet doen in de naam van religie? En toen kwam daar Bonhoeffer. En die zegt: wij in de kerk, wij leren de goedkope genade. En dan bedoelde hij de genade als een grabbelton. We verkondigen genade. En God wil jouw zonde vergeven. En hij wil je eeuwig leven geven. En hij wil je leven compleet maken. En hij wil je geluk geven. Hij zegt: maar wat is dat voor genade? Genade die ons wel alles wil geven. Genade die ons alles wil schenken. Maar genade die ons niks mag kosten. Geen overgave. Geen sterren van jezelf. Geen bekering. Maar een genade die ons alles geeft. Maar vervolgens zegt: ho, als het een prijskaartje kost. Nee, dan ben ik niet thuis. Nou, ik denk dat we ook in deze tijd soms terug moeten naar de fundament. Ik sprak vorige week een voorganger uit Paramaribo in Suriname. En dat was een gemeente met heel veel tamtam en een charismatische gemeente met heel veel leden. En ik sprak hem en hij zegt, Arjan, hij zegt, wij lopen in onze gemeente helemaal vast. We zijn bezig met geestesgaven, met tekenen, met wonderen. Maar ik kom er steeds meer achter dat we helemaal geen fundament hebben in de gemeente. Mensen weten helemaal niet meer waarom Jezus naar deze wereld kwam. Mensen weten helemaal niet meer wat gewoon bekering is. En leven met de Heer Jezus. Dus als we het daar nou eens over hebben, waarom kwam de Heer Jezus dan naar deze wereld? Kwam die nou naar deze wereld om ons leven comfortabel te maken? Kwam hij naar deze wereld om ons een gelukkig leven te geven? Indirect wel. Maar wat zei de engel? De engel zei, en zij, Maria, zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En waarom kwam hij naar deze wereld? Want hij zal zijn volk zalig maken van zonde. Daarom kwam de Heer Jezus naar deze wereld. Om ons, om u, jou en mij te verlossen van ons zondeprobleem in ons leven. Dat was het grote doel van zijn komst naar deze aarde. En soms lijkt het wel, hè, dat er een evangelie, Paulus die waarschuwt daarvoor in de Korinthebrief, in 2 Korinthe 10, waarin hij zegt, we leven in een tijd waar er een ander evangelie klinkt, een andere Jezus. En een andere geest gaat er waaien in gemeente. He, en je ziet, en ik ben helemaal niet tegen opwekkingsliederen. Ik vind opwekkingsliederen mooi. Maar je ziet soms, he, dan gaan ze andere liederen zingen. En dan zeggen, ja, maar die oude Johan de Heerlied, of die glorieklokkenliederen, of die psalmen, nou, dat moeten we niet meer doen, want dat is niet meer van deze tijd. Maar we vinden het zo moeilijk om de balans te houden. Terwijl die oude liederen vaak getuigen van de diepte van het evangelie. He, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde. Wondergrote, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. En als je nou vandaag de dag heel veel moderne liederen ziet, dan is het eigenlijk allemaal, het draait om een Jezus die mijn leven compleet moet maken, die mijn leven gelukkig moet maken. Terwijl we uiteindelijk door God geschapen zijn om hem lof te brengen, om hem te eren. Het draait niet meer om onszelf, maar het gaat erom dat hij in ons leven komt om uiteindelijk God eer en glorie te geven. Om ons te verlossen van dat zelfgerichte leven. Hij zal zijn volk, hij zal jou, u en mij redden van zonde. Nou, wanneer we hem aanvaarden, de Heer Jezus. En ik hoop en ik bid, hè, dat we dat met elkaar hebben mogen doen. Ik ga er ook van uit. Maar als we hem aanvaarden, hè, dan gebeurt er iets wonderlijks. Toch? Dan ontvangen we vergeving van zonde. En dan krijgen we een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En dan ontvangen we eeuwig leven. He, dat is die persoonlijke relatie met God. Dat wij vergeving van zonde krijgen. Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Met onze hemelse Vader. En eeuwig leven. Nou, wat is nou Gods plan met ons leven? Want kijk, als wij nou... Goed, velen van ons, ja, die hebben de schoolperiode al achter de rug. En die gaan niet meer naar school. Maar als nou onze kleinkinderen op school zitten en ze komen bij ons. En zeggen, nou, vertel eens. Wat krijg je nou voor vakken op school? Ja, we krijgen handarbeid. En we hebben gymnastiek. En we hebben toneel bijvoorbeeld. En dan zeg je, nou ja, heel mooi. Maar dat zijn toch niet de vakken waarvoor je naar school gaat? Volgens mij zijn toch de belangrijkste vakken, hè, dat je krijgt rekenen en taal en biologie en aardrijkskunde. En zo lijkt het wel eens erop, hè, dat heel veel mensen die denken, nou ja, oké, de Heer Jezus die is naar deze aarde gekomen om ons volgens een ticket te geven voor de hemel, dat ik mag weten dat ik naar hemel ga. En als ik dat maar weet, nou, dan is het allemaal prima. Hè, dan, nou ja, ik ben een kind van God en that's it. Ja, maar dan beseffen we niet dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam om in mensen te komen wonen, om ze te gaan reinigen van zonde, om ze hier op aarde te gaan gebruiken als zijn getuigen, om ze uiteindelijk pas klaar voor de hemel te maken. Dus wat is Gods plan met ons leven? En ik merk dat sommige christenen dat wel eens met je kwijt zijn. De Heer Jezus die kwam naar deze wereld om ons gelijkvormig te maken aan hemzelf. Romeinen 8 vers 29. Om ons aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te maken. En dus dit is Gods grote plan wat die man hier uitbeeldt. Dat ga ik proberen uit te leggen. Dat is wat God nog wil doen in ons leven, zolang we nog hier in de genadetijd zijn. Nou, die man die is bezig om, laten we zeggen, ik weet niet wat het zou een hond kunnen zijn, maar laten we even zeggen dat het een lam is, hè? Dat het een klein lammetje is. Hij is bezig, hij krijgt daar een houtblok en hij heeft daar een hamer en hij heeft een beitel en hij gaat, er zit eigenlijk al een lam in, maar hij gaat wegbeitelen en weghakken, secuur, zorgvuldig, zodat dat lam uiteindelijk zichtbaar wordt. Nou, wat is nou Gods plan met ons leven? God gaat in een proces van heiligmaking, geestelijke groei, discipelschap, gaat hij weghakken wat niet Jezus Christus is. Wat allemaal van dat, he, van dat ik-gerichte leven is. Nou, en vele van u, he, nou, die zijn al ouder dan 60. En als je nou terugkijkt met dat je tot geloof bent gekomen en wie je nu bent. Dan zeg je, nou, als ik nou maar terug mag kijken door Gods genade. Er was eerst nog zoveel zelfleven, ik-gerichtheid, het draaide allemaal om mezelf. Maar door Gods genade ja, ben ik op die leerschool van heiligmaking gekomen. En van groei en van discipelschap. En ja, het heeft wel eens in mijn huwelijk erom gespannen. Hè, dat je zegt, ja, we botsten met elkaar. Of in de gemeente, of door een crisis op je werkplek. Dat je met jezelf geconfronteerd werd. Maar vandaag de dag, helaas, zien we dat. En misschien maakt u dat wel mee hè, in uw omgeving. Maar zijn heel veel christenjongeren zijn totaal het perspectief van het huwelijk kwijt. Dan zeggen ze, ja, de rek is eruit. Ja, we houden echt nog wel van elkaar. We vinden elkaar, we gaan als vrienden verder, maar we kunnen niet meer aan elkaar geven wat we nodig hebben. He, dus die ander die vervult niet meer mijn levensbehoefte. En ja, weet je, we denken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Ja, maar dat is niet het perspectief van het huwelijk. Dat is niet het perspectief van het huwelijk. God brengt twee egootjes bij elkaar, die gaan botsen met elkaar, die zichzelf tegenkomen in het huwelijk. En wat is daar nodig? Nou, dat ze dagelijks aan de voet van het kruis op de knieën gaan en zich beide verootmoedigen en zeggen, oh God, vergeef het, Heer, dat ik soms zo mezelf tegenkom, dat ik zo met mezelf bezig ben. Maar Heer, nou bid ik, wilt u mij vullen met agape liefde? Wilt u mij vullen met zelfopofferende liefde? Zodat ik niet meer mezelf zoek, maar dat ik het heil en het beste van mijn man zoek of van mijn vrouw zoek. Nou ja, dat kan soms ontzettend, dat kan soms een hele moeilijke tijd zijn. Maar we zijn niet alleen, Gods geest wil ons daarbij helpen. En Gods geest wil genade geven en vergeving. En Gods geest wil, ja, hoe moet ik het zeggen, die wil ons in staat stellen om dat leven van Jezus te leven. Maar ja, vorig jaar hadden wij een gezinnetje met wel 5 kinderen. En dat spande erom. Dat was een huwelijk. Allebei in de kerk. Zondag 2 keer op een zondag in de kerk. 5 of 6 kinderen. En allebei beleden ze, man en vrouw, wij hebben de Heer Jezus lief. En we willen de Heer Jezus volgen. En toch konden ze niet meer met elkaar door 1 deur. De een die trok constant muren om zich heen, zodat de pijn die er gebeurd was, er waren dingen ook al wat fout gegaan, scheef gegroeid. En zodra er maar even iets negatiefs kwam, dan ging die vrouw gelijk weer met de muren omhoog en als het ware van achter de muren weer met de mitrailleur naar de man. En als die man met zijn scherpe woorden naar zijn vrouw kwam, dan dook die man helemaal als een zielig vogeltje in elkaar en dan trok hij zich terug op zijn kamer, passief. Deed hij niks meer in het gezin. Kinderen, alles liet hij maar gaan. Nou ja, dat vond zijn vrouw weer niet leuk. Zo was het een wisselwerking. Ja, wat moet je dan? Ik vind het heel aangrijpend dat sommige voorgangers en ouders zeggen, nou ja, sorry, weet je, ik denk dat het maar beter is dat jullie uit elkaar gaan. Wat een verschrikkelijke gedachte. We geloven toch dat we een oplossing. Ik zeg niet daarmee dat alles zo makkelijk is. Dat zeg ik nu vanavond niet. Ik zeg het even heel scherp en kort door de bocht misschien. En toch geloof ik dat we wel eens iets meer geprikkeld mogen worden. Maar we hebben hier toch een oplossing. De Heer Jezus kwam toch nou juist naar deze aarde om zo'n man en een vrouw te helpen in hun huwelijks problematiek. Dus op een gegeven moment hebben we tegen hem gezegd, moest goed luisteren, jij gaat het leven van de heer Jezus praktisch gewoon leven. Ook al gedraagt je vrouw zich als een duivel. Niks mee te maken hoe ze reageert. Je reageert er gewoon niet op. Gaat haar dienen in liefde. Gaat het leven van Jezus leven door je vrouw de voeten te wassen. Door als ze je opdraagt om de kinderen naar bed te leggen. Ga ze op bed leggen. Ook al ben je moe en kom je van je werk. Ga doen wat je vrouw vraagt. Gaat het leven van de heer Jezus leven. En tegen die vrouw zijn we precies hetzelfde. We zeiden, je gaat vanaf nu op de bodem van je hart besluiten. Je gaat niet meer tegen je man zeggen, elke keer zoals je dat doet, van ik trek de stekker eruit. Nee, jullie geloven allebei dat God jullie bij elkaar heeft gebracht. En ook jij gaat het leven van de heer Jezus leven. En dat betekent respect hebben voor je man eren, zorgen dat er eten op tafel staat, gewoon praktisch je man dienen in liefde. En allebei hebben ze op de bodem van hun hart besloten om dat leven te gaan leven. En door Gods genade is dat met vallen en opstaan helemaal recht getrokken. Moet ik zeggen, God heeft er wonderlijk in gewerkt. Maar uiteindelijk is dat de boodschap van het gekruisigde leven. Dat is karaktervorming wat God in onze levens wil doen. En misschien kijken we ook terug. Hè, en zeggen we, ja, uiteindelijk ook in ons huwelijk. We hebben allemaal misschien wel eens moeilijke periodes gehad. Maar God is bezig om het beeld van zijn zoon in ons zichtbaar te maken. Dat al dat vleeselijke, dat zondige, dat ikgerichte, dat moet weggehakt worden. En helaas doen we dan elkaar soms pijn. Maar we weten dat we naar de Heere vergeving mogen vragen. En ook elkaar vergeving mogen schenken. En vergeving aan elkaar mogen vragen. Want wanneer ontvangt God eer? Nou, de Bijbel zegt het in Johannes 15. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u mijn discipelen bent. Nou, wat is die vrucht? Nou, dat is de vrucht van de Heilige Geest. En wat is de vrucht van de Heilige Geest? Nou, Galaten 5 zegt, ik zal het voorlezen, je hebt de negenvoudige vrucht. In Galaten 5 vers 22. En dat is, de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, dat hebben we niet van nature. Hè? Van nature hebben we geen zelfbeheersing door geboorte. Hè? Zijn we ongeduldig? Zijn we misschien chagrijnig als we 's morgens bed uit opstaan? Misschien. Ik ken jullie niet. Maar er zijn ook soms nog wel een beetje oudjes die op... Er zijn ook nog wel eens wat oudjes die als ze wat ouder worden, wat chagrijnig worden. He, die wat een beetje nukkig kunnen zijn, dat weet ik niet. Ik ken u niet, dus ik heb niemand op het oog. Maar dat is zonde. Want als je zonde vergeven zijn en je hebt eeuwig leven gekregen. Ja, dan is daar hoop. En dan moeten we... He, dan weten we dat binnenkort we thuis gehaald worden. En daarvan moeten we getuigen naar onze kinderen en kleinkinderen. Oh ja, dan kan het soms pijnlijk zijn. Je zou ze soms misschien meer willen zien. En ik zeg ook niet dat je dat niet eens een keer mag zeggen. He, maar laat vooral daar die groei zijn in vriendelijkheid. In geduld. In goedheid. In zelfbeheersing. In zachtmoedigheid. Nou... Dat leven, moet ik zeggen, dat is een proces. Hè. Dat krijgen we niet van de een op de andere dag. Dat moeten we leren met vallen en opstaan. Nou, wat is nou, ik heb er al iets van gezegd. Wat is nou het probleem? We gaan nog een stukje de diepte in. Wat is nou eigenlijk het probleem in veel hedendaagse christelijke gemeenten? Dat zegt Henk Binnendijk. Hij zegt, wat is nou het probleem, zegt hij, wat ik veel tegenkom? Nou, we hebben vanwege het laagdrempelige gemeente zijn het altaar buiten de tabernakel gebracht. Die zou zeggen, wat bedoel je er nou mee? Nou, ik ga het jullie laten zien in een plaatje. Ik ga even een stukje terug uit. Henk Binnendijk die zegt, je moet, dit is de tabernakel hè. En hier heb je de poort, de deur. En Henk Binnendijk zegt, je moet in de tabernakel eerst door de deur, de poort, voordat je bij het altaar komt. Na de poort moet je jezelf beschikkingsrecht afleggen, omdat er Gods principes heersen. Tegenwoordig brengen we het altaar buiten de poort. Deze mensen willen Gods principes niet hanteren en hun autonomie niet opgeven. Dat is de grootste leugen die er is. Nou, wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat we heel graag tegen mensen zeggen, God houdt van jou. En God heeft jou lief en God wil jouw zonde vergeven. En je hebt maar je hebt wel een gemeente nodig. En die gemeente die... je kan bij ons naar de gemeente komen. En we proberen zoveel mogelijk mensen het evangelie te brengen. We proberen ze in de kerk te krijgen. En we willen laagdrempelig gemeente zijn. Hè, dus we staan bij de deur, we geven de mensen hand. We zijn vriendelijk en het is allemaal goed. Maar ja, er zal een ogenblik moeten komen dat we ook die mensen uit moeten leggen. Ja, maar als je tot geloof komt en je aanvaardt Heer Jezus in je leven, dan is Hij niet alleen jouw redder en zaligmaker, maar Hij is ook Kyrios van je leven, Heere van je leven. Hij gaat het voor het zeggen krijgen, hè? Van je kruin tot je grote teen toe, wordt Hij Heer. Dat weet ik begrijp toch wel wat ik bedoel, hè? Met de Heer van je leven, dat Hij heeft het voor het zeggen op alle terreinen van het leven. Het betekent niet, oké, als ik maar het ticket naar de hemel heb, als ik de Heer Jezus maar aanneemt, nou ja, dan kan ik mijn eigen leventje blijven leven. Nee, als je de Heer Jezus aanvaardt in je leven, je komt tot Hem, je beleidt je zonde, je nodigt Hem uit in je hart, je aanvaardt Hem in je leven, dan, net zoals met een munt, kop en munt, dat betekent dat Hij is jouw redder, Hij vergeeft je zonde, maar Hij is ook Heer en Kyrios van je leven. En daarom staat heel vaak dat, de Nieuwtestamentische geloofsbelijdenis was in de gemeente van Korinthe. Jezus is Heere. Dat was de kortste belijdenis. Jezus is Kyrios. Hij heeft het voor het zeg. En daarom zegt Paulus ook, hè, in Galaten 2 vers 20. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, daar moet je nou gewoon eens even over mediteren. In welke mate leef ik nou nog zelf? Dat zelfleven, hè? Dat ikke. In welke mate draait mijn leven nou nog om mijzelf? Karaktervorming naar het beeld van de Heer Jezus, dat betekent dat ik ga beseffen, het draait niet meer om mij. Het gaat erom dat ik leef tot eer van Hem. Kijk, en Paulus die zegt dat in Galaten 2 vers 20. Op een gegeven ogenblik, vanwege de context zal ik er niet te lang bij stilstaan. Hè, maar Petrus die staat een beetje huichelachtig. Hè, die heeft mensenvrees. De apostelen uit Jeruzalem komen. Hij zit met de heidenen te eten. En dan krijgt Petrus mensenvrees. En ineens dan trekt hij zich even terug. Zegt nee, ik ga niet meer bij de heidenen zitten. En dan gaat hij veinzend bij de joden zitten. Nou, Paulus gaat later dan ook uitleggen van maar we leven niet meer voor onszelf. Wij leven niet meer. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En daarom is er maar één vraag voor de christen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is uw plan met mijn leven? Wat verlangt u van mij? Hè, en dat noemen wij wel de tweevoudige boodschap van het kruis. En bladeren met mij even naar 2 Korinthe 5 vers 15. 2 Korinthe 5 vers 15. De tweevoudige boodschap van het kruis. Wat eigenlijk denk ik dat sommige ouderen hier, iemand als Henk Binnendijk, maar ook Corrie ten Boom, die brachten die boodschap. Maar het is een boodschap, die boodschap van het kruis, die steeds meer op de achtergrond komt. En waar we het niet meer begrijpen wat er nou werkelijk staat. Hè. 2 Korinthe 5. Vers 15. En Hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Opdat, nou dat betekent met het doel dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou, ik ga het nu dat uitleggen. Kijk, er staat er. En Hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Wat een geweldige boodschap voor Doornspijk. Ik heb hier ooit nog. Ik zat op de Hogere Lammerschool in Dronten. En toen heb ik hier in Nunspeet heb ik in een caravan gezeten. En toen heb ik hier nog op catechisatie gezeten bij dominee Schaafsma. Nou, sommigen zouden hem kennen, anderen misschien niet. He, maar die man heeft indruk in mijn leven gemaakt. Het was een man die ook gewoon jongens had thuis, die ook gewoon net zoals ik waren, die ook gewoon worstelde met de dingen van het leven. Maar wat ik toen wel, ik heb zelf in een hele crisis gezeten. Mag ik nou bij de Heer Jezus komen zoals ik ben? Maar heel veel mensen in Doornspijk in die tijd, die worstelden met de toe-eigening van het heil. Mag je nou zomaar de Heer Jezus aannemen? Nou, zo'n tekst die hier staat. En hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Toen Luther daarmee worstelde, hè, toen kwam Johannes 3, vers 16 naar hem toe. Hè, al zo lief heeft God de wereld gehad. En toen zei zijn zielzorger van Staupitz. Die zei, al zo lief heeft God de wereld gehad, behalve Maarten Luther. En dan werd Luther zo verschrikkelijk boos. Hij zei, dat staat niet in mijn Bijbel. En dan zei van Staupitz, dat staat ook niet in mijn Bijbel. Dus dan zou er nou vanavond hier nog iemand zijn, van de ouderen of van de jongeren, die zegt, ja, daar twijfel ik soms aan. Nou, lees wat hier staat. En hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Het aanbod van genade komt naar heel Doornspijk toe. Iedereen is welkom bij de Heer Jezus. En als wij de Heer Jezus aanvaarden, als we onze zonde belijden en van onszelf afzien naar de Heer Jezus, opkijken naar de Heer Jezus, dan betekent dat, dat als we hem mogen leren kennen, dan kunnen wij niet meer ons eigen leventje blijven leven. Want het staat hier, hè, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Daar gaat het om in de karaktervorming van de christen. Daar gaat het om bij discipelschap en geestelijke groei. De Heer Jezus heeft gezegd, neem je kruis op en ga achter mij aan. Dat betekent, leg je eigen ikgerichte leven af. En houd de Heer Jezus in het vizier. Dus de eerste boodschap is, hè, dat is die ene kant van het kruis. Het Lam van God is naar deze wereld gekomen. Hij was dat offerlam wat in het Oude Testament op zoveel plaatsen geslacht is. En dan komt Johannes de Doper en zegt, kijk, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Niet van de uitverkorenen, dat staat er niet in mijn Bijbel, hè, voor de kosmos. De Heer Jezus, de rijkwijde van de verzoening, de boodschap gaat uit naar iedereen. Dat zondaren welkom zijn bij de Heer Jezus. En wat moesten ze doen in het Oude Testament? Nou, ze moesten een hand leggen op de kop van het lam. De handoplegging, ze moesten zich identificeren met de plaatsvervanger. Hè? Ze moesten hun zonde belijden. Hebt u dat al gedaan? Zijn er nog mensen hier misschien die hier wonen in het bejaardenhuis, of ik weet niet wat het hier is, hè, maar die, zegt, die dat nog niet gedaan hebben en woont u naast hen, bemoedigt u hen om te zeggen, voordat je sterft, zorg dat je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus en je zonde beleden hebt. Hè, want dat is nodig, dat wij, indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonde wil vergeven en ons reinigt van alle ongerechtigheid. He, dus nieuwtestamentisch betekent dat, he, wij leunen en steunen op de Heer Jezus. En wij belijden onze zonden voor hem. En als wij ze belijden, mogen we ons vastklampen aan zijn belofte. En zeggen, Heer, maar u hebt het zelf gezegd, dat als wij onze zonden belijden, dan zijn ze vergeven. En hoe belangrijk is het voordat we sterven, he, dat wij onze zonden hebben beleden. Maar dat we ook op Gods belofte gestaan. Want Corrie ten Boom die zegt het, hè. Zodra je je zonde beleidt, dan komt die je aanklager. De Satan. En die fluistert in je oren. Van ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. Zo makkelijk gaat dat niet. En wat zegt Corrie ten Boom dan? Nee, als wij onze zonde hebben beleden, dan moeten we op Gods belofte gestaan. Want de Heer zet er een bordje bij. Verboden te vissen. Hè, dan moet je niet meer gaan hengelen. Nee, we mogen zeggen, Heer, u hebt het zelf gezegd in uw woord. Hè, dus plaatsvervanging, hè? Dus als er staat, hij is voor allen gestorven, wij hadden moeten sterven vanwege onze zonde, hè? Maar hij is die vriend, hè, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Dat is het evangelie. Wij hadden de eeuwige dood verdiend, wij hadden de hel verdiend, maar Jezus kwam naar deze aarde om voor ons de toren van God over de zonde te dragen. En daarom kunnen wij vrij uitgaan. Waarom? Omdat hij zijn bloed heeft gegeven. Er moest een lam sterven. He, zonder bloedstorting, zegt de Bijbel, geen vergeving. Nou, dat is wat gebeurde in het Oude Testament. Die vader moest die keel doorsnijden. Hij werd erbij bepaald, hè. Zonden zijn niet goedkoop. God is heilig. De heiligheid van God is soms vandaag de dag ook wel eens ver te zoek. Ja, God, we hebben net gezien, en de Heer Jezus wil onze vriend zijn. Maar tegelijkertijd is hij niet, ja, die persoon die we zomaar even in de broekzak hebben. Hij is een heilig God. Maar door de Heer Jezus kunnen we met vrijmoedigheid naar hem toe gaan. Maar er moest een lam sterven. Die vader die die keel doorsneed, die werd met de daad erbij bepaald. Er moet een dier in mijn plaats sterven. Zonde is niet goedkoop. God is niet een God die zo zegt, nou vooruit, ik zie het al even door de vingers. Nee, er moest een lam sterven. Voor onze zonde moest er iemand sterven. En Jezus kwam voor ons, voor deze verloren wereld, voor u, voor jou en voor mij. Kwam die naar de aarde om zijn leven te geven aan het kruis. En het enige wat wij hoeven te doen, he, is onze hand op het lam van God leggen. En Luther die zegt het, waar zijn uw zonden gebleven? Liggen ze nog steeds op uw eigen nek? Of liggen ze inmiddels al op het hoofd van het lam van God? Hebt u ze al gebracht bij het kruis? Die boodschap moeten we blijven uitdragen. En als we dat doen, als we ons vertrouwen stellen, he, zoals deze vader die zijn zonde beleidt. Als we onze vertrouwen stellen op de Heer Jezus, leunen en steunen op het lam van God, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets heel moois. He, dan krijgen we een wit kleed om. Dan worden we bekleed met de mantel van het heil. Jesaja zegt het, hè. Dan worden we bekleed met de klederen van het heil. En de mantel van gerechtigheid heeft hij ons omgedaan. He, en dan ziet God geen zonde meer in ons. Dan ziet hij als het ware die witte jas. Dan zijn we, Colossenzen 2 vers 10, ik wil u echt ermee bemoedigen. Ook als u misschien nog worstelt met zonde in uw leven. Als u uw vertrouwen stelt op de Heer Jezus, dan zegt God in de Bijbel, bij monden van Paulus, in hem bent u volmaakt. In de Heer Jezus, Colossenzen 2 vers 10, bent u volmaakt. Hebt u daar nou wel eens over nagedacht? Als je de Heer Jezus vertrouwt, als je tot hem de toevlucht neemt, dan word je bekleed, hè, met de gerechtigheid van Christus. En dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Dan ziet hij jou en ziet hij u alsof u nooit zonde hebt gedaan. Dat is het bevrijdende van het evangelie. Nou, die genade van God die is zo diep en zo rijk, dat je bijna kan zeggen, nou, kan ik dan in de zonde blijven leven? Kan ik dan mijn oude leventje blijven leven? Zo diep gaat genade. Dat je zegt, ja, het is God vergeeft mijn zonde van verleden, heden en toekomst. Oh, sommige jongelui, die zitten bij zogenaamde jonge vrijgemeente. En dan zeggen ze, ja, maar we hoeven onze zonden niet meer te belijden. Al onze zonden zijn vergeven. En we zijn niet meer onder het oordeel, we zijn vrij. Ik heb ze een keer gezien en ze zaten te stomen met sigaretten. En ze zeiden, oh, maar jullie zijn toch vrij? Nee, ik ben het niet meer die zondig, maar het is de zonde die in mij woont. En ondertussen zaten er helemaal geen last van of wat ook. Allerlei dingen konden ze blijven doen. Ja, maar dat is niet het Bijbelse evangelie. Want wat gebeurt er als wij tot geloof komen en wedergeboren worden? Nou, dan komt God in ons wonen met de Heilige Geest. De Heilige Geest. Die komt in ons wonen. En misschien kent u dat, maar dat vind ik heel mooi. Daar heb de Heer echt een keer mijn licht over gegeven. Maar het woordje naos, even voor degenen die wat liefhebbers zijn van de Griekse grondtekst. Er staat, weet u niet, zegt Paulus, dat u Gods tempel bent? Nou, dat woordje tempel, dan wordt het Griekse woordje naos gebruikt. En waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, in de Bijbel wordt ook het Griekse woordje hieron gebruikt. Tempelcomplex. Tabernakelcomplex. Nou, dit was hieron. Maar als hier staat naos, weet u niet dat uw lichaam het tempel is van de Heilige Geest? Dan betekent dat het heilige der heiligen. Dat was naos. De naostempel. Dus als wij wederom geboren worden, dan komt God door de Heilige Geest in ons wonen. En hij maakt mijn lichaam, hij heeft mijn lichaam En uw lichaam, als u tot geloof bent gekomen, tot een naoststempel gemaakt. Het heilige der heiligen. Dat is wonderlijk. Het heilige der heiligen. Dus dat is ook eigenlijk heiligmaking. Hè? God komt in ons wonen om ons te heiligen. Nou, wat betekent heiliging? Heiligmaking, nou, dat betekent in het Grieks, hè? Dat komt van het Griekse woordje hagiasmos. Twee dingen. Negatief, afscheiding. Positief, toewijding. Dus we raken afgezonderd van de wereld. We kunnen niet meer denken zoals de wereld denkt. We kunnen niet meer de feestjes doen van de wereld. We kunnen niet meer leven als de wereld. Nee, we gaan steeds meer denken zoals de Heer Jezus gedacht heeft. Nou, we worden wel radicaal, maar niet raar. Sommige mensen denken, nou, christenen, raar. Nee, we zijn gewoon, we staan nog met twee voeten in deze wereld. En we zijn echt geen mensen van een andere planeet. Maar we zijn wel hemelburgers die de Heer Jezus zoeken. Die gewoon oog hebben voor andere mensen. Hè. Dus God komt door de Heilige Geest in ons wonen. Om van binnenuit dat transformatieproces van die gelijkvormigheid te bewerken. Ik heb het al eerder gezegd, hè. En wat doet dat de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest, die doet van zonde overtuigen. Nou, sommige kerken hebben het bijna alleen maar over de zonden en de overtuiging van zonde. Andere kerken, die hebben het nooit meer over zonde en over zondeovertuiging. Dus het gaat om de balans. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus de Heilige Geest gaat ons alles aanwijzen. Ja, wat niet van de Heer Jezus is. Dan gaat hij ons overtuigen, hij gaat de vinger erop leggen. Nou, gelukkig doet de Heer dat niet in één keer. Elke keer weer kan er iets zo aan het licht komen. Hè. Ik gebruik vaak het beeld van een ijsberg, waar soms een punt naar boven staat. En dan zou je nou die punt eraf hakken. Wat doet dan die ijsklomp? Nou, die ijsberg die draait langzamer weer een beetje rond en er komt weer een nieuwe punt boven. En als je die af zou hakken, dan draait hij weer misschien weer op een andere manier en dan komt er weer een punt boven. Nou, zo gaat God onder water, zit misschien wel 90% van die ijsberg. Nou, zo is het ook in ons leven. Ik denk, ik weet het niet. Maar als het nou gaat over onbewuste zonden in ons leven, misschien is wel 80% voor ons onbekend. Dan zeggen we, ja, dat zien we nog niet. Of 70%, ik weet het niet. Maar God gaat meer en meer licht laten vallen over wat zonde is, wat niet Jezus is, waar God niet blij van wordt. En de Heere wil dat we het belijden, ons ervan bekeren. Nou, dat kan soms heel moeilijk zijn, dat kan soms ingewikkeld zijn, dat kan soms met strijd gepaard gaan. Maar als je dan door genade overwinning mag ervaren, ja, dan gaat de Heer weer wat anders laten zien. Niet om jou te deprimeren, want daarmee wil ik jullie bemoedigen. Ook de jongeren bemoedigen die misschien onlangs tot geloof zijn gekomen. God overtuigt niet alleen van zonde door de Heilige Geest. Want tegelijkertijd als hij je van zonde overtuigt, laat hij het volle licht vallen over het kruis van Golgotha. Dat er vergeving is en genade. En dat je elke keer weer, ook als je faalt en struikelt en jezelf teleurstelt, dat je elke keer weer aanspraak mag maken op die genade. Die onverdiende goedheid van God. En dat de Heere zegt, kom, mijn kind, belijd het. Ik wil je helpen. Ik wil het je vergeven. Ik wil je de kracht geven om de volgende keer ja, het beter te doen en anders te doen. Dus de Heer Jezus heeft gezegd, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dus als wij een heiligingsleer gaan preken wat een zweep wordt. Sommige ja, preken zijn soms hè, van en de mens wat dit en dat mag je niet meer. 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 Nou, dan worden het allemaal wetten. En wat zie je dan bij mensen? Dan worden ze rebels. De dominee kan nog zo hard preken tegen. Of televisie. Of tegen, en mensen gaan het juist doen omdat het als een wet gepreekt wordt. Het zijn lasten die op de schouders van de mensen worden gelegd. Die te zwaar zijn om te dragen. Mensen worden er moedeloos van. Terwijl de Heer Jezus heeft gezegd, kom tot mij. Die vermoeid en belast bent. Nou, de Heer Jezus zegt dat over de leer van de farizeeën en de schriftgeleerden. Die legden last op de schouders van de mensen die te zwaar waren om te dragen. En de mensen, het volk, konden het niet aan. En Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Dus wij moeten de boodschap van heiliging en van groei en van gelijkvormigheid zo brengen dat we ons nooit veroordeeld voelen als we falen en struikelen, maar dat we des te meer dat we bemoedigd mogen worden doordat we vanuit de rust van de Heer Jezus mogen gaan leven. Dat we vanuit zijn, ja, vanuit de inwoning van de Heilige Geest in ons, hij doet het van binnen. Ik kan het niet. Paulus zegt in Romeinen 7, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Paulus die zegt, joh, als je het in eigen kracht gaat proberen, die heiligmaking en dat gelijkvormigheidsproces, ja, dan komt er niks van terecht, hoor. Dan komt er niks van terecht. Als je het in eigen kracht gaat proberen, 32 keer Romeinen 7, ik. En dan zegt hij, ik ellendig mens. Nou, zo, je kan soms in zo'n fase in je leven komen, misschien dat je helemaal vastloopt hiermee. Dan zeg je, ja, ik loop zo tegen mezelf op. Maar dan het zegenlied van Romeinen 8, maar dat de Heer het, als het ware in je oren fluistert. Maar mijn kind, je probeert het allemaal in eigen kracht. Ik heb toch jou de krachtbron van de Heilige Geest gegeven? Waarom verwacht je het dan niet van mij? Ik wil alleen maar dat je jezelf ter beschikking stelt. Ik wil alleen maar dat jij zelf... Ik loop hier even vast. Ik wil alleen maar dat jij zelf aan het kruis blijft. En dat is de andere kant van het kruis. Want hier hangt niet de Heer Jezus, maar hangt u. En jij. Als hij staat in 2 Korinthe 5 vers 15... En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, dan betekent dat wij zijn met Christus ook gekruisigd. En u moet ook aan het kruis blijven. U moet niet van het kruis afkomen. Elke keer weer. Misschien dat, ja, er dingen gebeuren waar je soms gewoon opstandig van wordt of boos van wordt. En dat je kribbig wil reageren of dat je, ja, te trots bent om je te vernederen. Vul het maar voor jezelf in. Maar elke keer weer, als wij toegeven aan ons ego, aan ons zelfleef, dan komen we van het kruis af. Dan gaan we toegeven aan ons vlees, aan onze zondige begeren. Maar Paulus zegt in Romeinen 6, dit wetend dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Nou, zie nou vanavond eens hier jezelf hangen. 2000 jaar geleden toen de Heer Jezus stierf, toen bent u in de Heer Jezus met hem gestorven. En nou wil de Heer niet meer dat we optreden vanuit die oude natuur, vanuit het vlees. Hij wil dat wij leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat we dat zelfbeschikkingsrecht opgeven. Hè? Dat leven wat om onszelf draait. Nou, ik heb deze boodschap voor 10 jaar niet begrepen. Ik ben 1993 ben ik tot geloof gekomen. Ik zat op de Hogere Lammerschool in Dronten en ik was... Ik moest op een gegeven moment naar Amerika om daar een stage te doen bij een boer. En daar waren we een paar boerenjongens. En ook nog een jongen uit Hulshorst. En met boerenjongens gingen we dan naar Canada toe. En dan gingen we naar Amerika toe. En ik zag er zo verschrikkelijk tegenop. Want ik wist, ik ben onbekeerd. Want ik was opgevoed. Mijn ouders hadden altijd geleerd, bid me veel om een nieuw hartje. Maar hoe dat moest, ik wist, dat hebben ze me nooit geleerd. Ja, je moet wachten op de Heere. En ik wist dat ik geen vrede had. En dat ik leefde voor de pleziertjes van deze wereld. En ik was zo bang om met het vliegtuig te gaan dat het vliegtuig zo neerstortte. Dus ik ben nog op Schiphol. Dan heb ik door mijn knieën gebogen in het toilet. En ik heb gezegd, Heere God, bewaar me alsjeblieft. Als ik terugkom, dan zal ik beter proberen mijn best te doen. Dus zo probeer ik de Heere nog een beetje te pleasen. Nou, ik naar Amerika toe. En wij daar met elkaar de bloemetjes buiten gezet. En de Heer overtuigde me zo van zonde dat ik verkeerd bezig was. Dus mijn schuldgevoel werd alleen maar groter. Totdat ik op een gegeven ogenblik bij de Niagara watervallen kwam. En op een morgen haal ik daar een krant uit de kiosk. En ik slaat die krant open. En toen op de derde pagina stond er een hele grote foto van een vliegtuig wat was neergestort. En Gods geest overtuigde me zo krachtig van zonde. Wat, Arjan, van jouw leven als jij in het vliegtuig had gezeten? En heel mijn leven kwam terug als een filmrolletje van 36. Al die keren, een paar keer thuis dronken, met mijn ouders gekomen en dingen gedaan. En waar de Heer verdriet van had. God liet het in één keer zien. En de wereld, als het ware, stortte voor me in. En ik dacht, als ik in dat vliegtuig had gezeten, dan zou ik voor eeuwig zou ik verloren zijn. Dan zou ik echt voor eeuwig in de buitenste duisternis zijn. God overtuigde me krachtig daarvan. En mijn vrienden, die gingen s'avonds weer stappen in de disco. En ik zei, jongens, ik voel me niet zo lekker. Ik durfde het niet te zeggen wat er gebeurd was. En ik heb toen mijn zondagsschoolbijbeltje uit mijn tas gehaald. En mijn knie heb ik gebogen in die camper. En ik heb geroepen tot God. Ik zeg, Heere, alsjeblieft. Ik ben nou al 20 jaar, ik was 20 jaar, ben ik op zoek naar u. Maar zou u nou eens één keer in mijn leven duidelijk met me willen praten dat ik weet dat u er bent. En ik opende mijn bijbeltje en dan kwam ik in Romeinen 10 terecht. Een heel moeilijk hoofdstuk gaat over het Joodse volk, maar het 13e vers. Maar een ieder die de naam van de Heere aanroept zal zalig worden. En op datzelfde ogenblik werd ik overweldigd door de liefde van God. Ik werd overspoeld door zijn liefde en ik wist het zeker. Hij heeft mijn gebed verhoord en zijn oog is op mij. En mijn vrienden kwamen s'avonds thuis en zeiden, jongens, God is in mijn leven gekomen. Toen zei ze, Baantje, ik heet Baan met mijn achternaam, Baantje, je hebt een visioen, niet een visioen, maar een visioen gezien. Dus zo begon de strijd. Toen ben ik teruggekomen, toen ben ik thuis. Ik bedoel dat echt met respect, sommigen komen misschien daar ook uit, maar ik ben toen thuis helemaal in het hyper-Calvinisme terechtgekomen. Ik heb het allemaal in uiterlijke dingen gezocht. Geen helder zicht op de Heer Jezus. En ik heb getopt voor jaren in een kringetje. Allemaal introspectie, naar binnen kijken. Heb ik wel genoeg zondebesef? Ben ik wel goed genoeg bezig? Enzovoort, enzovoort. En ik had geen vrede. Totdat de Heer mij echt het volle licht liet vallen over het kruis van Golgotha. En dat ik helder zag dat zalig worden, dat is met je armen over elkaar beleiden en erkennen dat je een zondaar bent. Ik probeerde me op te poetsen. Ik weet niet of je daar ook last van hebt gehad. Maar ik probeerde me op te poetsen voor de Heer. Maar de Heer zegt, ik wil niet dat je je oppoetst. Ik wil gewoon dat je aanvaardt dat je een zondaar bent. Romeinen 3. Alle mensen zijn zondaren. Ik wilde niet aanvaarden dat ik een zondaar was. Want het is heel moeilijk, hè, voordat we op dat plek komen, dat we gaan zeggen, Heer, ik erken en beleid dat ik een zondaar ben. Maar zalig worden is erkennen met je armen over elkaar. Ik ben een zondaar, want we hoeven niet te werken. Romeinen 4 vers 5. Niet degene die werkt, maar gelooft in God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus zalig worden is met je armen over elkaar zien op het volbrachte werk van Christus buiten jou. Dat hij alles heeft gedaan. Hij heeft de prijs betaald. En toen ik dat hoorde voor het eerst. Een beetje de boodschap van Luther. Dat die zekerheid van het geloof, broeders en zusters, ligt hier niet van binnen. Maar de zekerheid van het geloof ligt buiten ons in het offer van Christus. Daar moet u zijn. Ook op het moment dat we door de doodse daar moeten. En dat dan moeten we niet zien op onze heiligmaking en op onze groei. En wat er allemaal niet is. Nee, dan is het gewoon eenvoudig rusten in hem, in Christus. Want als we daar door die doodsjordaan heen gaan en daarbij aan het eind van die rivier bij hem zullen komen en de Heer zal zeggen, noem mij één reden waarom ik jou zo binnenlaat. Dan is dat niet op grond van onze rechtvaardige daden, maar dan zeggen we, Heer, het is alleen door het bloed van het lam. Van de Heer Jezus. Heer, dat is van Jezus, uw verzoenend sterven. Dat was het rustpunt van mijn hart. Zo mogen wij binnenkomen. Nou ja, toen ik dat zag, heb ik nog weer een paar jaar geworsteld. Maar toen had ik geen, en daar gaan we het de volgende keer ook over hebben, over 2 weken. Maar ik had geen overwinning over zonde in mijn leven. Ik leefde een slordig leven en ik wist niet hoe ik daar, hoe ik daarvan los kon komen. Totdat de Heer mij deze boodschap van het gekruisigde leven openbaarde. En ik denk dat ik het in Nunspeet wel eens een keer heb gezegd, dit voorbeeld, maar ik zeg het nog een keer op de avonden bij jullie. Maar er was met een man uit India. Zijn naam was Dr. P.P. Job. Van de Stichting de Ondergrondse Kerk. Bij Jan Bor had hij ook wel lezingen hier in het land. En waar we hadden een bidstond op zaterdagmorgen. En hij vertelde een heel ongebruikelijk voorbeeld. Want ik kom uit kringen. Waar je zegt van ja, of is dat, laat ik zo zeggen. Ja, dat we niet gewend zijn om toneelstukjes te doen over de Heer Jezus. Maar goed, dat deze daar in India, deze dat wel. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden de kruisiging van de Heer Jezus uitgebeeld. Dus een van zijn vriendjes die werd op een dag aan een kruis vastgebonden. De ouders zouden uitgenodigd worden. De gordijnen zouden dan dicht zijn. En een van die vriendjes die zou aan een kruis gebonden worden. Die moest de Heer Jezus naspelen. Drie andere vriendjes kregen een grote stok in hun hand. Die moesten voor een kruis gestaan. Dat waren soldaatjes. Die moesten dan, dat waren de soldaten die bij het kruis stonden. En Pippi Job die kreeg een soort cape over zich heen, een doek over zich heen. En die moest daar huilen bij het kruis en die moest Maria nadoen. En de leraar had gezegd, als nou het toneelstukje begint, dan doen we de gordijnen open. En dan moet één van die drie soldaatjes, die moet spugen, alsof, hè, die moet zo doen. Als een beeld van dat hij zou spugen in het aangezicht van de Heer Jezus. En wat gebeurde er die avond? De ouders waren daar, de gordijnen gingen open. En een van die drie soldaatjes, die doet niet alsof, maar die spuugt die rochelt midden in het gezicht van zijn vriendje. En die wordt zo verschrikkelijk kwaad. En die zegt, wacht maar, als ik straks van het kruis af ben, zal ik jou te pakken krijgen. En toen zei dokter Pippi Job, hoe vaak doe jij niet hetzelfde in je huwelijk? Wacht maar, omdat jij nu dit tegen mij hebt gedaan, dan zal ik jou dit betaald zetten. Of hoe vaak zit je niet achter je beeldscherm en komt daar de verzoeking en verleiding naar je toe? En kom je van het kruis af door toe te geven aan je zondige begeerte? En in één ogenblik liet de Heer mij dit zien. Arjan, jij bent met Christus gekruisigd. Nou, ik worstelde in mijn leven best ook vanwege dingen wel in het verleden. Ik worstelde best wel een beetje met onreine gedachten. Je had toen in die tijd dat je hele schaars geklede vrouwen op van die billboards en zo. En van die verschrikkelijke posters. Ik wilde het niet, maar als ik er langs reed, dan gaf ik mijn ogen wel even de kost. Dus ik kwam van het kruis af. En ik leerde op dat ogenblik, nee, als ik dat zie, moet ik mijn hoofd afwenden. En dan moet ik zeggen, Heere, ik dank u. Dat ik met Christus gekruisigd ben. Heren, ik dank u dat ik aan het kruis mag blijven door uw Heilige Geest. En Heren, vul mij met uw Heilige Geest. Reinig mijn gedachten in de zin van Heren, hou me staande. En dan ben je er voorbij. En dan zeg je, Heren, Godzijdank heb ik nu overwinning ervaren. Ik heb het niet toegelaten in mijn leven dat ik van het kruis afkwam. En in die weg heb ik in mijn huwelijk, in de opvoeding van de kinderen, in strijd tegen de zonde, ervaren dat God mij ging vormen naar het evenbeeld van zijn zoon. Dat gekruisigde leven, en dat is een boodschap. Ik vraag onze mensen, hoe vaak wordt er bij u gepreekt of bij jullie gepreekt over Romeinen 6? Of hoe vaak wordt er gepreekt over Galaten 2 vers 20? En dat velen zeggen, ja, maar er wordt bij ons nooit over gepreekt over het gekruisigde leven. Ja, die ene kant van het kruis, dat Christus voor ons gestorven is, dat horen we wel. Dat we genade kunnen krijgen en vergeving. Maar dat we nou met Christus gekruisigd zijn om ons te vormen naar het karakter van de Heer Jezus, dat horen we bijna nooit. En daarom vanavond een moediging, we gaan afronden, maar daarom vanavond ook een bemoediging, hè, om uiteindelijk deze boodschap te verkondigen. Daar wil ik mee afsluiten. De ongelovigen, die moeten we verkondigen, hè, dat er plaatsvervanging is. En we roepen naar de mensen, als het ware, zie op Jezus en leef. Hè, dat is die ene kant. En hij is voor allen gestorven. Wij mogen tegen onze kinderen, kleinkinderen, tegen onze buren zeggen, zie op Jezus, zie op het lam en leef. Maar de gelovigen, die moeten we ook verkondigen wat identificatie is. En dat wil zeggen, zie op de Heer Jezus en sterf. Sterf aan jezelf en sterf aan je, ja, ik-gerichte leven. Want hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou, we hebben nu met elkaar nagedacht vanavond over wat het betekent, hè, dat hij voor ons gestorven is. Maar de volgende keer, over 2 weken, gaan we met elkaar nadenken, wat betekent het nou dat we met hem opgewekt zijn. Dat Christus zijn opstandingskracht aan ons heeft gegeven, zodat wij een overwinningsleven gaan leven. Ja, niet omdat wij van die krachtpatsers zijn, maar dat de overwinnende Christus in ons zichtbaar wordt door de kracht van de Heilige Geest. Zullen we met elkaar bidden? Is dat goed? En daarna doen we een lied zingen nog, ja? En als iemand het niet heeft, mag hij dat opgeven. We gaan met elkaar bidden. Lieve heren, we danken u dat wij vanavond hier bij elkaar mogen zijn rondom een geopende Bijbel. En heren, we leven in een tijd waarin er zoveel misleiding is. We zien het, heren, dat sinds de Tweede Wereldoorlog er ook zoiets is als kerkverlating en secularisatie, verwereldlijking. En die aloude evangelieboodschap, die ook de oude evangelische broeders en zusters zoals Corrie ten Boom hebben gebracht, dat we zien dat er soms zo'n mensgecentreerd evangelie is. Waar het eigenlijk gaat om mijn welbevinden en dat ik lekker in mijn vel kom. Maar terwijl uw woord toch zo duidelijk waarschuwt dat er een gevaar is, dat er een andere geest gaat waaien in de gemeente of misschien zelfs in onze levens, wat een andere Jezus is en een andere evangelie. Maar uiteindelijk komt het hierop neer dat het een evangelie is die altijd leidt tot een gemakzuchtig en zelfs een wetteloos leven. Heren, als daar in onze levens oppervlakkigheid is gekomen, om welke reden dan ook, dan willen we zeggen, Heren, vergeef ons. Heren, vergeef ons als we misschien soms te makkelijk over zonde denken, omdat het u alles gekost heeft, namelijk het allerliefste wat u had, uw enige geboren zoon. We danken u, Heren, voor die genadeboodschap. Dat we vanavond elkaar mogen bemoedigen en elkaar mogen toezeggen, zie op hem en leef. Nou, misschien is hier nog een oudere vanavond, Heren, die nog steeds op zichzelf ziet, zoals ik dat ook jaren heb gedaan. Dat we naar binnen kijken, op onszelf zien. Een oudere generatie, misschien door opvoeding, maar het gaat zomaar niet. Nee, het gaat inderdaad zomaar niet, want het heeft u alles gekost. Het heeft een dure prijs gekost. En daarom zegt u vanavond, zie niet langer op jezelf, al ben je dan 70 jaar. Het is niet te laat, zie niet op jezelf. Zie niet op je zonde, want u zegt, ik weet wat maaksel je bent. Maar zie op het lam, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Dank u wel, Heren, dat u kwam voor ons naar deze wereld. En dat we vanavond mochten lezen, zwart op wit, er is er één voor allen gestorven. En daar horen wij allemaal vanavond bij. Maar Heer, nou is het ook nodig dat wij persoonlijk die hand leggen op de Heer Jezus. Dat we het kruis omhelzen, dat we zijn offer aanvaarden en zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gestorven bent. En Heer, wat is dat dan groot, Heer, dat u door de Heilige Geest in ons komt wonen. Het grootste wonder dat de mens ten deel kan vallen, dat de Heilige God door de Heilige Geest in ons komt wonen, Heer. Ja, en dan gaan we op de leerschool komen, Heren, van sterven aan onszelf. En we erkennen, Heren, dat dat geen aangename boodschap is. Het is niet strelend voor het vlees, maar het is wel bevrijdend, Heren. Als u af gaat rekenen met allerlei dingen in ons leven, Heren, wat niet Jezus is. En wat geeft u er een vreugde voor terug, Heren? Want een blijdschap gaan we dan ook ervaren als we vervuld worden door de Heilige Geest. En als we dan ook, de Heer vol mogen zijn van u, omdat het niet langer om ons gaat, maar om de glorie van uw naam. Heren, zo willen we bidden dat wij ook, in onze persoonlijke levens, al zijn we dan misschien 70, hoe oud we ook zijn, maar dat wij zeggen, Heren, de tijd dat ik nog op aarde wil zijn, wil ik groeien tot meerdere glorie van uw naam. Heren, we bidden voor Dorenspijk. We hebben het gehad over hypercalvinisme. En we kennen allemaal misschien wel iemand in onze omgeving die vastzit in theologie. Ja, maar het gaat zomaar niet. En God moet het doen en wij kunnen niks. Heren, wij willen bidden voor ouderlingen en predikanten die misschien die boodschap brengen. Heren, wilt u ze toch zicht geven op het evangelie? Heren, wilt u ze toch die boodschap van vrije genade geven, dat ze toch met armen uitgestrekte mensen zullen nodigen tot het heil? Heren, en ik bid dat elke leugen waar ze in vastgevangen zitten, Heren, dat u ze er zal van bevrijden. Die mensen die ermee worstelen, Heren, wilt u doorbrekend werk geven, Heren. We willen heel specifiek bidden voor die mensen in onze omgeving die wel verlangen naar de Heer Jezus, maar niet durven te komen. Heere, wilt u ze trekken met koorden van liefde. Vader, zo willen we deze avond aan u opdragen. Het was kort en krachtig, maar ik bid, Heere, dat we de boodschap die we hebben gehoord, dat we die mee mogen dragen in ons hart. En dat wij ja, ook daaruit mogen leven, zodat u verheerlijkt wordt, wanneer u de vrucht van de Heilige Geest in ons mag zien. Vader, we bidden en danken dit alles in de wonderbare naam van Jezus. Uit genade. Amen.